Ja, ik durf bijna maar een ouderwetse visie om te kijken. Van nou ja, wij hebben als wetenschappers, wij vinden de waarheid en dan gaan we die eens uitleggen aan de samenleving. Terwijl het ook heel erg gaat van past je wetenschap wel bij wat er in de samenleving gebeurt? Zijn we wel de vragen aan het onderzoeken die zinvol zijn?
Hallo, mijn naam is Pieter van der Wielen en je luistert naar Leidse Link met in de aflevering van vandaag Ionica Smeets.
Begin jij?
Ja, Michiel, we hebben weer een mooie Leidse gast op de kop getikt.
Ja, Ionica Smeets.
Wiskundige en ze is hoogleraar wetenschap en maatschappij. Wetenschapscommunicatie houdt ze zich mee bezig.
Ja, helemaal niet. Dus meer met hardcore wiskunde, als ze dat ooit al gedaan heeft.
Nee, ze is niet een nieuwe stelling. Er komt niet de stelling van Smeets die over 400 jaar nog geldig is.
Er zal geen formule van haar op een muur komen ergens in Leiden.
Wat ze wel doet, wat ik dus heel leuk vind, is de grafiekpolitie, waarbij ze eigenlijk probeert uit te leggen hoe een grafiekje werkt en hoe vaak je bedonderd wordt doordat iemand het grafiekje net iets mooier heeft opgerekt dan strikt noodzakelijk. En hoe alfaatjes zoals ik eigenlijk makkelijk te bedonderen zijn als het ook maar een beetje ingewikkelde wiskunde lijkt.
Ja, inderdaad.
Dat vind ik leuk.
Ja, nou ja, inderdaad, zoals je zei, wiskunde is voor mij in ieder geval al vrij snel ingewikkeld. Ik weet niet, ik heb nooit een voldoende gehaald. Op de hele middelbare school niet. Geen één keer. Jij?
Voor wiskunde?
Ja?
Nee.
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 Dus wat dat betreft...
De stelling van Pythagoras, daar hield het wel op.
Ja, nee, precies.
Wat ik ook wel leuk vind aan Ionica, wat ze vertelt, is dat ze wetenschap echt een plek in de samenleving wil geven. En dat is dus niet van hoe gaan we het uitleggen. Hè? Zo van wij hebben de waarheid gevonden. Zij ziet het als tweerichtingverkeer. En dat ze ook heel trots is op dat die universiteit al zo lang er is. Al 450 jaar. Maar dat vond ik wel een mooie gedachte. Dat zij daar echt ook een soort trots aan ontleent. Van ik sta hier in een heel groot instituut dat mij zal overleven. En weer een lofzang op de Merenwijk.
Zullen we gaan luisteren?
Yes. Nou, Ionica, welkom. Wat leuk dat je er bent. Beetje een thuiswedstrijd dit.
Ja, en je komt nog eens op een plek waar je nog nooit geweest was. Je denkt dat je Leiden heel goed kent en dan zit er een studio in een hoekje waar je nog nooit was. Dus dat vond ik ook heel leuk.
Ik woon praktisch mijn hele leven in Leiden. Ik kan nog steeds verdwalen.
Oh ja, zeker. Ik heb ook wel eens dat ik dan naar vrienden ga en ik denk, oh, ik weet een kortere weg. En dat je jezelf dan weer vastfietst.
In hofjes, in steegjes, in kleine paadjes. Hoe lang woon je inmiddels in Leiden en hoe Leids ben je?
Ja, ik woon er nu 18 jaar. En ik voel me inmiddels wel echt heel Leids. Echt volledig ingeburgerd.
Is het dan ook zo dat begin september je denkt, oh, het is al bijna 3 oktober, ik ruik het?
Ja, zeker. Ja, en ook dat mijn agenda ook wel geblokt is, word ik altijd een beetje boos. Als mensen vragen, kan je 3 oktober afspreken? Dat je denkt, wat denk je zelf? Ik vind 3 oktober echt tof.
Loop je ook mee in parades van hoogwaardigheidsbekleders?
Ja, nou, er was een paar jaar terug, toen de universiteit 444 jaar bestond, toen was er eenmalig een uitzondering gemaakt dat hoogleraren hun toga buiten een academische plechtigheid mochten dragen, namelijk door mee te lopen in de 3 oktober optocht. En ik had me gelijk aangemeld. Ik dacht ook echt dat iedereen dat zou willen en dat bleek heel erg tegen te vallen. Het was best een klein clubpie. En het thema was toen oud geleerd is jong gedaan, dus mijn kinderen liepen ook mee, ook in togaatjes. En ik vond het echt heel leuk. Normaal sta ik altijd naar de optocht te kijken. Met dus ook mijn kinderen. En nu liep je dan zelf mee. En dan zie je de andere helft van Leiden. Die staat te kijken. En de ene helft loopt in de optocht. En wat ik heel grappig vond. Dat heel veel mensen vroegen. Zo, ben jij verkleed als professor? En dan zei ik dus. Nee, ik ben professor.
En dat wilden ze dan niet geloven?
Dat geloofden ze wel gelijk. Maar ze dachten gewoon van. Ja, je bent in de optocht. Dan ben je verkleed.
Wat grappig.
Ja, dus dat vond ik heel grappig.
Het is natuurlijk ook de oprichtingsgebeurtenis van de universiteit. In zekere zin, het Leidens Ontzet, daar kwam het uit voort.
Nee, zeker. Ja. En ik heb ook het idee dat de universiteit die verbondenheid ook heel erg voelt nog. Dat je bij de stad hoort. En voor mij persoonlijk vind ik dat ook echt belangrijk. Dat je niet alleen maar dingen doet. Kijk, de wetenschap zelf is natuurlijk internationaal. Het maakt niet uit of een doorbraak gedaan wordt in Leiden of in China of ergens in Zuid-Amerika. Weet je, als die doorbraak er is, dan komt die toch wel overal. Maar als universiteit ben je ook een plek voor opleiding. Je bent ook een plek voor verbinding van wetenschap met de rest van de wereld. En dat hoort wel echt hier te de, ja, hier.
Dat is meteen jouw onderwerp als hoogleraar. De verbinding van de wetenschap en de samenleving.
Ja, klopt.
We zitten meteen daarin. Maar jij komt uit Delft, hè? Dat was de plek waar je eerst zat.
Ja, ik ben ook echt, ik ben geboren in Delft. En volgens, ik heb er nooit gewoond als kind. Dus wel altijd een beetje in de buurt. Mijn vader werkte aan de Universiteit van Delft. En dus een beetje verschillende plekken gewoon. Sluis, Maasland. Eerst nog zelfs Kwintsheul, Westland. En toen ben ik in Delft gaan studeren. Toen ben ik daar op kamers gegaan. En toen ben ik naar Leiden gaan voor mijn promotie. Dus ik ging in 2005 ging ik promoveren in Leiden. En toen in 2006 wilde ik gaan samenwonen met mijn vriend Han. En hij woonde in Rotterdam en hij werkte en studeerde in Delft. En toen zaten een beetje te kijken. En toen zijn we eigenlijk een beetje uit praktische overwegingen in Leiden gaan wonen. En ik kende eigenlijk bijna niemand, behalve mijn collega's van het Wiskunde-instituut. En in het begin vond ik het echt verschrikkelijk. Dus dat was echt wel gek, dat je dan zo moet wennen, terwijl je eigenlijk op een steenworp van Delft bent beland. Het is niet zoals, weet je, ik heb nu collega's die komen vanuit Brazilië of Finland en dan moet je wennen in Leiden. Ik vond het in het begin al zo wennen, gewoon vanaf Delft. Maar ja, dat is uiteindelijk heel goed gelukt. Dus inmiddels kan ik me ook niet meer voorstellen dat ik ergens anders ga wonen.
Waar moest je aan wennen? Dat je niemand kende? Dat je de weg niet wist? Of waren er ook specifiek Leidse dingen die een soort barrière opwierpen?
Allebei, denk ik. Dus heel erg dat je niemand kent. Dus dat je dan langs de terrassen fietste en dat er gewoon niemand zat die je kende. Terwijl in Delft, als je langs de terrassen fietste, nou ja, zat altijd wel ergens een bekende.
Dan zwaaide het hele terras al.
Ja, weet je, op een gegeven moment ken je na een paar jaar wel genoeg mensen. Wat dat betreft zijn het kleine, overzichtelijke steden. Dus dat ook, dat je een boekhandel ingaat en dat er iemand werkt die je kent en die je boeken aansmeert. Daar hou ik ook heel erg van, dat je naar het theater gaat en daar dezelfde gezichten tegenkomt. Dus dat denk ik. Maar ook wel dat een paar dingen ook wel anders waren. Delft is wel, zeker de universiteit, is heel direct. Het is natuurlijk een ingenieursuniversiteit. En waar ik aan het begin heel erg aan moest wennen bij de Leidse Universiteit. Dat mensen gewoon niet altijd zeggen wat ze denken. En dat is ook wel heel, ja, Leids, dat het alles is best wel individueel wat mensen doen. En er wordt dan vaak, als er plannen zijn, gezegd, ja, gaan we doen. En dan gaat niemand het doen. Terwijl in Delft zou dan iedereen, zodra je zo'n plan opperde, gelijk zeggen, ja, wat een stom idee, gaan we niet doen. Nou ja, dat was wel lekker duidelijk. Terwijl in Leiden kreeg ik heel vaak dat mensen zeiden van, ja, dat gaan we echt samen doen. Maar volgens gebeurde dat niet. Dus het is een iets andere omgang en politiek ook die je nodig had.
Een andere cultuur, wat grappig. Hoe zou dat komen? Is dat iets dat gewoon toevallig evolutionair ontstaat ergens?
Ja, er zijn wel theorieën over. Dus dat de meeste ingenieursuniversiteiten zijn wat platter en directer. Leiden is natuurlijk een heel oude universiteit met veel tradities, waar mensen ook heel erg aan hechten. Dus het is heel moeilijk om iets te veranderen. En wat ik zo'n interessante tegenstelling vind, is dat tegelijkertijd universiteit heeft als motto bolwerk der vrijheid. En dat nemen ze ook heel letterlijk. Dus op een individueel niveau heb je enorme vrijheid. Maar daardoor valt natuurlijk vrij weinig centraal voor elkaar te krijgen.
Wat grappig. En waar woonde je als eerste in Leiden?
Ja, eerst in de Paul Krugerstraat bij een huisbaas Leo. Volgens mij kent half Leiden hem. Die verhuurde heel veel kamers. Kwam ook elke maand de huur contant halen. Gaf ook relatieadvies.
Kreeg je er gratis bij?
Ja, dat kregen we er gratis bij. En dat was een beetje gewoon wat het is. Weet je, als je voor het eerst iets huurt, gewoon klein, vochtig, geluidsoverlast van de buren. En daarna, dat was echt heel leuk, zijn we naar de Boerhavelaan gegaan. Ik weet niet of je die oude flat kent die een paar jaar terug is gesloopt.
Jazeker, ja.
Dat was een flat van de universiteit waar alleen maar medewerkers van de universiteit woonden. Meestal jonge mensen op tijdelijke contracten. En eigenlijk vrijwel alleen mensen uit het buitenland. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat je ook als Nederlandse medewerker daar op die wachtlijst voor mocht. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik vond dat echt heel leuk wonen.
Dus een flat met alleen maar hele hoogbegaafde intellectuele mensen.
Ja, en dan echt vanuit alle landen. Ja, dat was wel grappig, want de flats die daar dan haaks op staan, dus tussen het spoor en de weg, dat waren koopflats. En iemand vroeg ook wel eens van, ja, jij woont daar in die flat, hè? Met al die buitenlanders. Ik zei, ja, inderdaad. Heel leuk wonen, aardige mensen. En zei ze, ja, wat doen die dan eigenlijk? Ik zeg, nou ja, die werken aan de universiteit. En zei ze, als schoonmaker. Dat je dan denkt, nee, dat zijn de oogartsen, de onderzoekers van de toekomst. En ook ja, het was echt heel grappig dat het echt heel breed was. En ik heb ook wel veel geleerd over hoe Hollands wij in zekere zin zijn. En dat dat niet altijd als gastvrij wordt gezien door anderen.
Zo leer je ook een ander perspectief als je daartussen woont.
Ja, zeker als je bevriend bent. Ja, wat wel jammer is dat bijna al die mensen ook weer daarna naar andere landen gingen. Dus die waren hier voor een paar jaar. Dus het is best lastig om contact te houden. We hebben nog een paar vrienden uit die tijd die ook in Leiden zijn gebleven. Maar ja, ik vond het heel leerzaam om te zien wat jij denkt dat normaal is. Dat dat misschien helemaal niet zo standaard is. Dus één, ja, dus die vrienden waarmee we nog steeds bevriend zijn, die vertelden laatst, toen we denk ik echt al 10 jaar bevriend waren, dat ze het best wel gênant vinden als ze bij ons komen eten, dat het eten dan altijd opgaat.
Dat hoort eigenlijk niet. Dat je
nee,
het
en het is ook zo, weet je, als je bij hun, ja, dus als je bij hun om 17:15 s'avonds aanbelt met 4 man, dan zeggen ze, oh, eet je gezellig mee. En dan hebben ze altijd genoeg eten. Terwijl, ja, ik wil van tevoren weten dat mensen komen eten. En ja, als er 5 mensen komen eten, dan kook ik voor 5. Niet voor 10, maar zij dus wel. Dus sinds ik weet dat zij dit ongemakkelijk vinden, kook ik voor 10 als zij komen. Zodat er altijd eten overblijft.
Tegenwoordig woon je in de Merenwijk.
Ja, ook alweer meer dan 10 jaar.
Ja, Koen Hagens die had ook al een lofzang op de Merenwijk. Als een soort ja, paradijs schetste die het eigenlijk. Er wordt toch wel eens een beetje neerbuigend over de Merenwijk gesproken. Een soort kolonie waar je dan het volwassen leven in bent gelanceerd.
Ja, zo grappig. Toen wij overwogen om er een huis te kopen, toen hadden we ook dit soort bezwaren. We kwamen eigenlijk ook nooit in de Merenwijk. En toen vroeg ik een vriend die er woonde. En die zei, ja, het heeft eigenlijk 2 nadelen, de Merenwijk. Het ene is dat ja, mensen echt het lijden doen alsof je in Siberië woont. En het andere is dat je heel de tijd verdwaalt. En ik denk, ja, allebei is wel waar. Weet je wel, met al die, ja, die hele bloemkoolstructuur. Dat als je tussendoor denkt, ik ga even van de Rodes naar de Karpers. Dat lukt wel, nou, dat lukt nooit. Omdat alles zo doodlopend. En,
want die huizen lijken een beetje op elkaar. En die straatnamen, dat is allemaal rozen, karpers, bloemen.
Ja.
En dat soort dingen.
Ja, ja, ik had in het begin ook het idee dat we in een vakantiepark waren gaan wonen. Omdat je dat allemaal dezelfde huizen ziet. Heel veel groen. En dan loop je via fietspaden naar ja, een jaren 80 winkelcentrum. Maar het, ja, het is echt heel fijn wonen. Echt zo fijn. En een van onze redenen was ook al, we zaten ook te twijfelen. Je kon bijvoorbeeld ook in een buitenwijk van Oegstgeest gaan wonen. Maar zeiden, ons grootste bezwaar daartegen was, waarschijnlijk ga je dan in het weekend naar het centrum van Oegstgeest. En wij fietsen nog steeds elke zaterdag naar het centrum van Leiden. Weet je, dat is onze kern. En het is natuurlijk 10 minuten fietsen. Dus het is ook niet alsof je echt ver weg bent. Maar ik moet wel zeggen dat als ik, zeker als ik het heel druk heb en veel op pad ben, dus dan ben ik veel voor mijn werk. Ja, dat ik vaak 's avonds laat thuis kom. En als je dan zo de Broekweg opfietst en het groen. Dan denk ik, ja, nu is het gewoon oké. Nu ben ik er weer.
Wiskunde is ook een machtig vak. Eigenlijk vind ik wiskunde een van de meest fascinerende dingen die er zijn. Omdat je kunt afvragen, bestaat het eigenlijk wel? Of is het een verzinsel van de mensen? Dat gedoe met die getallen. Is wiskunde wel echt? Of is dat iets wat zich helemaal in onze denkwereld afspeelt als een soort fantasie, maar tegelijk heeft het de meest concrete toepassingen. En als in de wiskunde iets eenmaal waar is, dat vind ik ook zo fascinerend, dan blijft het waar over het algemeen. Dat klopt toch?
Ja, zeker. Ja.
Jullie hebben eeuwigdurende waarheden.
Ja, dat is wel lekker. Hè? Dat als je naar het kijkt naar wat oude Grieken dachten over geneeskunde, dat je denkt, nou, zijn we toch wel wat veranderd qua ideeën. Terwijl als je ziet wat ze dachten qua beterkunde, dat je denkt, nou,
klopt nog steeds. Klopt, die stelling die staat nog 4 overeind.
Ja, precies. En misschien dat je wat meer uitbreidt. En je verzint dus wat varianten. Je doet dus wat andere aannames. Ja, dat is echt wel heel prachtig aan wiskunde. Die soort tijdloosheid. En dat of het bedacht is of niet. Ja, daar kun je heel veel over discussiëren. Ik vind dat zelf grappig genoeg meer een discussie voor filosofen dan voor wiskundigen. De meeste wiskundigen zijn er niet zo mee bezig. En het is natuurlijk een soort, het wordt niet zomaar uit het niks bedacht. Dat is denk ik toch wel heel erg een verschil. Misschien wel met kunst, waar je dingen creëert. En die zijn natuurlijk ook wel gevoed door iets. Maar er worden weinig dingen in de wiskunde bedacht om niks. Dus getallen, je kan zeggen die zijn bedacht. Maar ja, je hebt gewoon dat je 2 appels ziet. En dat je denkt, dat zijn er 2. En dat je denkt, ja, conceptueel is dat eigenlijk ook hetzelfde als dat er 2 mensen zijn. Het gaat om dat het 2 losse dingen zijn. Dus die 2, dat is wel echt iets in de echte wereld. Dus sterker nog, van dingen die mensen bedacht hebben, als je afvraagt wat zouden intelligente buitenaardse beschavingen ook bedacht hebben. Ja, weet je, ze zullen misschien heel andere taal en kunst en sport hebben, maar de wiskunde zal denk ik grotendeels hetzelfde zijn.
Want daar kom je toch gewoon op uit. En je kan het ook zien als een taal die heel efficiënt is om de wereld te beschrijven.
Ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, ik ben dus al best wel lang weg uit de wiskunde zelf. En ook omdat ik dit soort statements ook wel ongemakkelijk vind. Want vaak, kijk, voor de natuurwetten kom je een heel eind met wiskunde. Maar je ziet ook dat mensen allerlei gedrag in wiskundige wetten proberen te vangen. En dat je dan zoveel moet versimpelen dat die elegante beschrijving eigenlijk helemaal niet meer klopt. En dat soms de mathematisering en het alles maar willen vatten in formules denk ik heel schadelijk is. En gevaarlijk ook.
Omdat je de werkelijkheid geweld aan moet doen om in de formule te passen. In plaats van andersom dat de formule zo lekker plakt op de werkelijkheid.
Ja, en het fijn natuurlijk van natuurwetten is dat die zo inderdaad zo prachtig werken met wiskunde. Maar heel veel andere dingen zijn toch ja net wat subtieler en gevarieerder dan die natuurwetten.
Je had ooit de geuzennaam wiskundemeisje. Hoe word je eigenlijk een wiskunde iemand? Hoe gaat het eigenlijk dat je denkt, god, dit wordt mijn vak, dit ga ik studeren, dit fascineert me?
Ja, ik weet niet hoe het in het algemeen gaat. Bij mij ging het een soort per ongeluk eigenlijk. Dus ik vond heel veel verschillende dingen leuk op school. En ik was goed in wiskunde, maar ik vond eigenlijk Nederlands leuker. En ik dacht dat ik het liefst journalist wilde worden. En toen had ik een vriend die school voor journalistiek deed. En die zei, ja, weet je, eigenlijk kan je misschien beter gewoon een vak leren. En dan daarover gaan schrijven. Want het is best wel dringen in de journalistiek en wat je hier leert. Nou ja, dat kan je misschien ook wel daarna of erbij, daarnaast leren. En eigenlijk zou ik, als ik jou was, kiezen voor een stevige basis in een vakgebied. Dat vond ik wel een goed advies. Ik was ook wel gevoelig voor schaarsheid van talent. Dus dat ik dacht, er zijn minder mensen goed in wiskunde dan mensen goed zijn in Nederlands of in taal. Dus ik dacht, misschien moet ik daar dan maar iets mee gaan doen. Ja, ik ben denk ik ook wel beïnvloed door alle kies-exact campagnes in de jaren 90. Dat je als meisje toch wel een exact vak zou kunnen kiezen. Dat wel een goed idee was. En mijn vader werkte natuurlijk op de Technische Universiteit Delft. Dus dat hielp ook al. Maar toen ben ik ook nog eens geen wiskunde gaan studeren, maar informatica. Omdat iedereen destijds zei dat dat was waar de toekomst lag. Dat was 1998. Was ook zo'n, net als nu, eigenlijk een heel erge hype rondom informatica. En ik vond het verschrikkelijk. Dus ik heb mijn eerste jaar netjes gehaald. Ik was wel heel braaf en studieus, maar ik vond er echt helemaal niks aan. En eigenlijk het enige wat ik leuk vond waren de wiskundevakken. En ik zag ook, wiskunde was een beetje een klein groepje en die docenten leken me leuker. En toen heb ik wat studieboeken geleend. Maar ik hou ook niet van dingen niet afmaken. Dus ik vond eigenlijk ook dat ik informatica gewoon maar helemaal af moest maken. Ook al vond ik het niet zo leuk. En toen zat ik bij mijn uitreiking van mijn propeduizen en toen zei de decaan dat als je je propeduizen eenmaal had gehaald, dat de uitval daarna vrijwel nul was. Dus dat het afmaken van je studie een soort formaliteit was. Dan dacht ik, nou, dan kan ik wel stoppen. Dus toen zat ik een week later bij wiskunde.
Oh, je dacht, dan heb ik het feitelijk al met die propeduizen. Als het daarna toch een gelopen race is, dan kan ik,
ja, dan kan ik
ook met, iets leuks gaan
dan
doen.
Dan kan ik met opgeheven hoofd iets anders gaan doen. Maar het was dus niet zo dat ik per se wiskundige wilde worden. Want ik ben uiteindelijk ook nog gaan promoveren. En toen ik daar solliciteerde, vroegen ze ook, wil je wiskundige worden of journalist? Want ik schreef al heel veel. En toen zei ik, journalist. En toen fietste ik naar huis. Dacht ik, dit is waarschijnlijk niet het goede antwoord als je een baan wil om bij een wiskundeinstituut te gaan promoveren. En later bleek dat ze me daarom juist hebben aangenomen. Omdat ze dachten, van nou, Dionica, dat gaat nooit een echte wiskundige worden. Maar het is ook wel eens interessant om een journalist fatsoenlijk op te leiden.
Dat is grappig.
Ja.
Het is ook een wonderlijke combinatie, taal en wiskunde. Twee bijna gescheiden werelden die elkaar juist zo leuk kunnen aanvullen als je allebei verstaat.
Ja, en ik heb ook niet het idee dat het zo heel anders is. Dus er zijn ook wel meer mensen in de geschiedenis die dat heel erg combineren. Dus bijvoorbeeld, ja, je had natuurlijk Hugo Brandt-Corstius als Battus. Dat was een wiskundige die de meest fantastische dingen met taal deed. Je hebt nu Jan Beuving die cabaret maakt vanuit ja, zijn liefde voor wiskunde, maar ook heel erg zijn liefde voor taal en voetbal. Dat vind ik dan zelf meer moeilijk dat hij dat erbij doet. En je had vroeger ook een hele Franse beweging, de Oulipo, met kunstenaars en wiskundigen die keken naar nieuwe vormen van literatuur. Dus bijvoorbeeld een roman waarin alleen maar de klinker E voorkomt. Die komt uit dat genootschap van dus wiskundigen en schrijvers. Dus voor mij zijn het niet zulke gekke dingen.
Maar je fascinatie, was dat wel de oerwiskunde? De grote vraagstukken, de magie van de natuur? Of was het eigenlijk meteen al dat je een soort toegepaste vorm zocht?
Nee, wat ik het leukste vind is inderdaad het bewijzen. Dus inderdaad de stap voor stap bewijzen. En eigenlijk ook toch wel vooral de oudere bewijzen. Weet je, als je tegenwoordig nog iets nieuws theoretisch wil bewijzen, er is al zo'n basis, dan moet je meestal eerst je 4 jaar ergens in verdiepen. En dan krijg je een bewijs van 100 kantjes. Ik ben niet een heel geduldig persoon, dus daar ben ik gewoon niet zo goed in. Maar ja, dus ik kan wel echt het meest genieten van een bewijs. En dat het dan helemaal klopt. En ook laatst las ik ook weer ergens over iemand die iets had bewezen. En dat ik ook echt dacht, oh, dit is toch echt heel gaaf. Heel gaaf, dat ik dan iedereen vertel. En dat ze dan echt zo kijken van, nee, Jonica, zo gaaf is het niet, behalve voor jou. Dus ik vond wel die abstracte wiskunde het leukst. Maar ik vond het dus ook wel lastig dat die zo ver verwijderd is van de toepassing. Dus je ziet heel erg dat sommige oude ideeën, dus de Grieken werkten al aan priemgetallen. Getallen die alleen maar deelbaar zijn door 1 en zichzelf, zoals 7 of 13 of 1999. En daar hebben wiskundigen eeuwenlang aan gewerkt. Die hadden echt geen enkele toepassing totdat er computers en encryptie nodig waren. En nu worden priemgetallen gebruikt in allerlei versleutelingen. En dat is een soort onvoorspelbaar, dat er eeuwenlang al aan dingen gewerkt werd. En dat zie je ook wel vaker, dat de natuurkunde dan op een gegeven moment iets nieuws ontdekt. En denkt, oh, het zou handig zijn dat je zo'n soort wiskunde had. En dan blijkt dat al ergens te liggen, omdat iemand in de 18e eeuw daar lekker op heeft zitten klooien. Maar ik vond dat zelf heel moeilijk om daar trots op te zijn. Dus ik denk, als je dat hele abstracte doet, dan moet je denk ik echt het gevoel dat je geniaal bent. Weet je, net als je, nou ja, misschien ben ik daar gewoon wat streng in voor mezelf. Ik dacht, dan zou ik echt het gevoel willen dat je echt grote stappen maakt, echt nieuwe dingen die.
Anders heb je het idee dat je ergens in het abstracte bezig bent en dat misschien wel niemand, voor zover jij het nu kan weten, er echt voordeel van ondervindt.
Precies, dat je denkt van ja, dan ben je gewoon eigenlijk voor jezelf, omdat je het leuk vindt iets aan doen waar niemand iets aan heeft. En je hebt dus ook heel erg toegepaste wiskunde waar mensen overduidelijk iets aan hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld in Nederland mensen die werken aan ambulances sneller op de juiste plek krijgen. Maar ook internationaal echt fantastisch in het wereldhongerprogramma. Waar wiskundigen hebben gewerkt puur aan de logistiek van voedselverdeling. Waarmee je echt miljoenen levens per jaar kan redden. Alleen ik vind die wiskunde niet zo leuk om te doen.
Dus dat is dan weer saaie wiskunde.
Ja, nou ja, niet. Ik vind het niet. Ja, weet je, het is niet saai, maar ik heb er gewoon geen zin in. Weet je, nou, dat je, weet je, ik vind ook een marathon zou ik ook niet saai noemen. Maar no way dat ik die wil gaan lopen.
Er zijn ook wiskundigen die de NS elke zoveel jaar helpen met een nieuwe dienstregeling.
Precies, ja. Echt, oh, dat is echt wel grappig. Want die wiskundige die dat doet, Lex Schrijver heet hij, die maakte als kind al dienstregelingen voor zijn broers en hemzelf. En dan moesten zij dus op de fiets dan die routes lopen die hij had bedacht. En dan moesten ze ook kijken of overstappen mogelijk waren. Ja, dat soort mensen moeten later de dienstregeling van de NS natuurlijk gaan doen. Terwijl, ja, ik zat als kind alleen maar boekjes te maken.
Het is wel grappig, vanuit de alfa's bezien, dan komen er momenten dat er verwarring ontstaat. Kijk, mij kan je heel snel onder de indruk krijgen met een grafiekje. Laat mij een grafiekje zien of een beetje complex dingetje, dan heb je mij al overtuigd. En dan is het altijd wel handig als iemand het echt kan lezen en ook een beetje kritisch daarnaar kan kijken. Anders worden wij alfaatjes maar belazerd de hele dag.
Ja, nou dat is ook.
Ben je ook de wiskundepolitie inmiddels?
Nou, we zijn vrij specifiek de grafiekpolitie. Maar dat doen we dus met heel verschillende mensen samen. Het is echt een van mijn lievelingsprojecten van dit moment. En wat zo leuk is, dat je er eigenlijk heel verschillende dingen voor nodig hebt. Dus wat we doen, we onderzoeken wat voor grafieken misleiden. Dus je kan grafieken maken met spetterende 3D-effecten, waardoor bepaalde dingen heel groot lijken, terwijl ze dat eigenlijk niet zo zijn. Je kan bijvoorbeeld de misdaadcijfers zijn gestegen. Maar meestal in de echte cijfers zijn het heel kleine schommelingen. Dus wat je dan ziet is dat er een stijging is van misschien 1 of 2%. Maar dan zet je het zo in een grafiek dat je heel erg inzoomt op die stijging. En dan lijkt het een enorme toename. En dan kan je daar een heel politiek geladen verhaal bij maken. Van moet je kijken hoe enorm het gestegen is. Terwijl als je op de lange termijn kijkt, schommelt het een beetje. En het gaat af en toe een klein beetje omhoog en een beetje omlaag. En dat soort trucs, die zie je dus heel veel. En wij kijken naar, met een team van, wat kan je daar nou tegen doen? Dus hoe kan je dit soort misinformatie corrigeren? En hoe kan je ook mensen leren om niet belazen te worden als ze dit soort grafieken weer voor zich krijgen? En het is heel lastig. Dus we doen dit samen met Winifred Wijnker, die komt uit de filmwetenschappen. En Peter Burger, die komt uit de journalistiek en die doet ook heel veel fact-checking. Nieuwscheckers doet hij hier in Leiden. En Sanne Willems, die komt van psychologie en statistiek. En wat ik geleerd heb van Winifred is dat kijken, zo'n grafiek lezen, dat heel erg in twee fases gaat. Dus het eerste is wat je gewoon ziet wat er gebeurt. Je ziet gewoon eigenlijk alleen maar er gaat iets omhoog. Of wow, er is iets toegenomen. Of wow, dat ene is heel groot. En fase twee is dat je dan nog gaat kijken van ja, wat staat er eigenlijk bij? Maar bijvoorbeeld een heel smerige truc die ook vaak gebruikt wordt, is een toename andersom afbeelden. Dus dat je het omgekeerd laat zien. Dus als je de cijfers zijn gestegen, maar dan zet je ze of in omgekeerde volgorde, of je laat de as van boven naar beneden lopen en dan lijkt die gedaald. En dat is echt super moeilijk recht te zetten als je dat eenmaal gezien hebt. En
dat beeld heeft zich al genesteld en dan ben je eigenlijk al om.
Ja, en zelfs ook als mensen het weten. Dus we hebben dus gekeken van, ja, hoe kan je mensen nou het beste hiervoor waarschuwen? Want er is best wel veel onderzoek naar misinformatie corrigeren. Wat je bijvoorbeeld eerst zag was dat factcheckers dan de misinformatie in de kop zetten en dan in de factcheck eronder zei, dit is onzin. Ja, dat is natuurlijk een heel onhandige manier, want dan onthouden mensen toch weer die kop. Dus we weten nu dat als je iets wil rechtzetten, dat het beter is om te beginnen met iets wat wel klopt, dan te zeggen, nou, iemand anders zei dit en dit, maar dat klopt dus niet, want dit en dit zei de bron. En aan het einde zeg je weer wat wel klopt. Maar hoe doe je dat bij een grafiek? En vaak is het ook ingewikkeld dat het niet per se foute data is. Dus ook al kloppen je gegevens in je grafiek, de grafiek kan nog steeds enorm misleidend zijn. Dus wat ik ook een heel leuke truc vind die politieke partijen vaak gebruiken, is dat ze dan wel dingen bijvoorbeeld weglaten. Dus dan heb je bijvoorbeeld een campagne en dan zeg je, kijk, wij zijn de partij met de meeste leden. En dan maak je een grafiek met alle partijen die minder leden hebben dan jijzelf. En dan laat je de andere partijen gewoon weg. Of je zegt, kijk, wij hebben het meeste beleid op dit onderwerp vergeleken met deze vier partijen. En dan laat je toevallig ook weer de andere partijen weg die daar beter beleid op hebben. Ja, het is echt, gebeurt allemaal. En dus we hebben gekeken van, nou, wat nou het beste werkt om dat te corrigeren. En ook zodat als mensen daarna weer nieuwe grafieken tegenkomen, dat ze eerder denken, oh wacht, even opletten. Het meest effectief leek te zijn dat je die misleidende dan een soort geblurd laat zien, met daarnaast dan een correctie van hoe je het zo goed mogelijk zou weergeven. Maar je ziet ook dat mensen toch gewoon nog steeds nat gaan. Dus we hebben ook een project gedaan waarbij we naar mbo-scholieren gingen. En die moesten dan dit soort testen doen. Dus dan kregen ze allemaal grafieken te zien over smartphonegebruik of over wanneer jongeren voor het eerst seks hebben. Gewoon allemaal dingen die je ook voorbij ziet komen op sociale media en allerlei grafiekjes. En sommige waren dan misleidend en andere niet. En dan moesten ze ook zeggen hoe erg ze bepaalde dingen vonden. En dan moesten ze ook hardop praten bij wat er gebeurde. En dan zeiden dus ook, maar ik zie wel wat ze hier doen. Ja, dit is niet eerlijk met die assen. Of, oh, kijk, ze hebben dit groter. Nee, dat is heel flauw. Maar vervolgens zie je dat die leerlingen dan wel aangeven dat ze het erger vinden dan mensen die de niet misleidende hebben gekregen.
Dus zo diep en makkelijk nestelt het zich. Wat ik wel interessant vind aan jouw leerstoel is, het gaat niet alleen over het vergaren van kennis of op de hoogte zijn van kennis. Het gaat ook over de manier waarop die kennis vervolgens landt in de samenleving. Dat is eigenlijk nog een heel aparte manier van naar wetenschap kijken. Niet alleen maar zoeken naar de waarheid, maar ook kijken of die waarheid goed overkomt.
Nou, en ik denk zelfs nog wel breder. Dus dat is zelfs ook nog best wel een, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar een ouderwetse visie om te kijken. Van, nou ja, wij hebben als wetenschappers, wij vinden de waarheid en dan gaan we die eens uitleggen aan de samenleving.
En hebben ze het wel begrepen?
Ja, terwijl het ook heel erg gaat van, past je wetenschap wel bij wat er in de samenleving gebeurt? Zijn we wel de vragen aan het onderzoeken die zinvol zijn? En stellen we eigenlijk, ja, onderzoeken we wel de juiste dingen? Dus ik vind dat dat in de medische hoek bijvoorbeeld heel goed gebeurt. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld kankeronderzoek, dat daar heel veel aan patiënten wordt gevraagd van, ja, wat vinden jullie nou belangrijk om te onderzoeken, in plaats van dat onderzoekers hun eigen obscure hobby-niche gaan zitten doen. Dat ze iets doen waarvan die patiënt zegt van, nou, weet je, als we iets zouden willen, toch het liefst dit. Dus ik denk dat wetenschapscommunicatie, zoals mijn vakgebied officieel heet, dat het veel meer is dan alleen maar wetenschap uitleggen. Dus het gaat ook bijvoorbeeld over burgerwetenschap, waar burgers meedoen met wetenschappelijk onderzoek en dan ook echt meedoen in alle stappen.
Het gaat twee kanten op. Het is een dialoog.
Ja, en natuurlijk kan dat niet bij alles. Hè. Je kan niet inderdaad, weet je, mijn proefschrift ging over alfa-roze kettingbreuken in hun ergodische eigenschappen. Nou, ik denk niet dat de gemiddelde persoon in Leiden zegt, nou, Jonica, daar heb ik ook wel wat ideetjes over, over hoe je dat moet doen. En dat is natuurlijk prima. Dus niet iedereen hoeft over alles mee te denken. En de meeste burgers hebben natuurlijk ook wel wat beters te doen dan meedenken met wetenschap. Maar dat, ik denk over het algemeen dat er best wat meer open kan. En gewoon, dus inderdaad, je wil meer dialoog en gewoon met mensen praten. Het kan ook al zo simpel zijn dat in plaats van alleen een lezing geven, wat natuurlijk een heel klassieke vorm van wetenschapscommunicatie is, die heel prima is. Als je iemand hebt die een goede lezing kan geven, dus weinig leuker dan dat. Maar om daarna dan ook nog even te blijven en gewoon eens met mensen te praten. En ik haal heel veel interessante voorbeelden dus van mensen die na afloop naar me toe komen en iets vertellen en zeggen van, goh, heb je daar wel eens naar gekeken? Of weet je wat er bij ons speelt? En zeker, ja, mensen die in allerlei verschillende beroepen werken en die dan vertellen over de problemen waar zij tegenaan lopen. Waarvan je denkt, ja, had ik nooit aan gedacht dat dit speelde.
Wat grappig dat je dat zegt. Want ik ken ook wetenschappers die vinden het eng als iemand een brief stuurt met dat ze het wereldraadsel even hebben opgelost.
Ja, hoewel dat natuurlijk wel anders is. Want mensen die een brief sturen dat ze een wereldraadsel hebben opgelost, is eigenlijk de kans nul dat ze het daadwerkelijk hebben opgelost.
Dus want
dat,
zo werkt het niet. Je staat niet onder de douche en denkt ineens, 7 is het antwoord op alle vragen.
Nou ja, en meestal mensen die echt iets hebben bedacht of vragen, kondigen niet aan dat zij het grootste genie aller tijden zijn wat het wereldraadsel heeft opgelost. Dus dat is misschien ook wel.
Dat is vaak al een veeg teken.
Ja, nee, maar daar heb je ook wel checks voor. Maar er zit natuurlijk een hele brede marge tussen. Dus dat gaat natuurlijk heel vaak over mensen die anti-wetenschap zijn. Terwijl als je kijkt naar het onderzoek daarnaar, dan is die groep heel klein. En dat vind ik ook altijd heel fascinerend, dat wetenschappers dus niet kijken naar onderzoek over dit soort dingen. Dus er wordt heel vaak gemopperd over vertrouwen in de wetenschap en dat het zo laag is. De meest recente enquête, het Rathenau Instituut, doet dat elke paar jaar. Ze gaan het eind dit jaar weer doen. De laatste was van 2021, midden in corona. En toen kreeg wetenschap voor vertrouwen een 7,4. Het hoogste van alle instituties. En het mensen wat die echt een dikke onvoldoende gaven, die groep was ook gedaald in de loop der jaren. Dus dat is, natuurlijk is het heel zorgelijk dat er mensen afhaken en dat er mensen, ja, onzin en complottheorie verspreiden. Maar er is een heel grote, ja, de grote meerderheid van burgers staat eigenlijk best wel welwillend tegenover wetenschap. Ook al weten ze er niet zoveel van, zien ze nooit een wetenschapper. En nou ja, daar vind ik dat de academie best wel wat meer voor mag doen.
Hoe is het om in Leiden te werken en met wetenschap bezig te zijn? Omdat er zoveel grote wiskundigen hier hun erfgoed hebben achtergelaten. En je ziet formules op de muren staan. En straten zijn vernoemd en gebouwen zijn vernoemd. En je weet, hier heeft die gewoond. Je had het over de Boerhavenlaan. En je hebt natuurlijk de Lorenzhof en weet ik veel wat.
Ja, ik heb er zelf eigenlijk niet zoveel.
Het is niet dat jij door Leiden loopt en denkt, oh, hier liep Einstein ook. En oh, hier zat Ehrenfest op een bankje.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vind het ook altijd een beetje kitscherig of zo. Alsof wij daar nog iets van,
alsof dat iets met jou te maken zou hebben
gedaan. Nee, en ik denk ook dat bijna, ja, het is toch ook wel knap als je 450 jaar een universiteitsstad hebt en dan niet een paar namen hebt om trots op te zijn. Dan heb je toch ook echt wel heel
dan zou je het wel verkloot hebben.
Ja, nee, dus ik ben er wel trots op dat de universiteit zo lang bestaat. Dus dat meer dan de grote namen. Dus dat je beseft van, weet je, van alles wat er nu is, wat is er nog over 200 jaar? Ja, weet je al, Dende, waar ik graag ga eten, dat zal er niet meer zijn. De Hortus hoop ik heel erg. Zouden de musea er nog zijn? Ik hoop het. Maar is de universiteit er nog? Ja, dat denk ik wel. Dat idee dat je denkt, je bent een soort, in een soort heel lange passage van docenten, leerlingen, onderzoekers en de generaties na je. Dat vind ik heel bijzonder. En wat ik ook heel leuk vind aan in Leiden werken is dat het zo breed is. Dus dat denk ik wel vaak. Als ik dan, dus wij zitten in het Bioscience Park. En als ik dan door de binnenstad fiets, dan denk ik, oh, er zitten hier mensen die van allerlei dingen iets weten. Ik weet inderdaad dat ooit een wiskundige zei van ja. En toen wilde ik iemand hebben die iets wist van een bepaald soort middeleeuwse handschriften. En die hebben we natuurlijk gewoon. En dat idee, dat je denkt van wow, we hebben mensen die heel veel weten van obscure kleine talen. Je hebt mensen die heel veel weten van een bepaalde periode in de geschiedenis. Je hebt mensen die heel veel weten van sociale psychologie. En die zitten allemaal in één universiteit en die kan ik bellen als ik wil.
En je noemt ook de musea. Ben je daar vaak te vinden?
Ja, heel vaak. En dat is ook iets wat ik eigenlijk niet eens zozeer, denk ik, als, nou ja, ook wel als mijn werk, maar ook als privépersoon echt wel heel bijzonder vind. Dat Leiden zoveel musea heeft en van zulke hoge kwaliteit. Ik hou heel erg van wetenschapsmusea. Ik zit ook in de Raad van Toezicht van Boerhaven en in de Wetenschappelijke Adviesraad van Naturalis. Even disclosure voordat ik er allemaal aardige dingen over ga zeggen. Maar weet je, die zijn allebei European Museum of the Year geweest. En dat in je kleine stadje. En het valt me echt op als je in het buitenland bent, hoe slecht zeker wetenschapsmusea vaak zijn. Het is echt gênant. Ik was laatst in California, in Los Angeles, in hun grote Science Museum. Nou, het is echt gênant eigenlijk hoeveel slechter het is dan wat wij hier hebben. Gewoon qua interactie, qua de toon waarop je mensen aanspreekt, hoe je mensen betrekt, hoe je onderwerpen relevant maakt, hoe je ook gewoon esthetisch, hoe je kunst en wetenschap verbindt, welke thema's je aanspreekt. Daar waren gewoon nog steeds een soort jaren 90 terminals waarop je dan een of ander demonstratietje deed. Het zag er echt niet uit. En ik was op een gegeven moment ook in een wetenschapsmuseum in Bordeaux met mijn zoon, dat hij ook zei, nou, het lijkt wel alsof iemand dit gewoon zelf in zijn schuur heeft geklust. Weet je wel, dit zou je toch bij Boerhaven niet zien. Dus dat vind ik echt heel goed. En ook, ik hou zelf dus als privépersoon ook heel erg van Lakenhal en Oudheden en het Sieboldhuis en de Hortus. We hebben echt een wereldmuseum. We hebben echt veel in. En wat is ook wel echt, denk ik heel leuk als je hier opgroeit, dat het ook heel vanzelfsprekend is. Dus dat er heel veel schoolprogramma's zijn. En kinderen worden echt al vanaf de kleuterklas al die musea ingesleurd. En het maakt dus niet uit of jij ouders hebt die dit soort dingen leuk vinden. Het is gewoon voor iedereen. En dat vind ik heel goed aan musea.
Dankjewel dat je wilde komen. En wat een genoeg om je te spreken.
Dankjewel. Vast tot ziens.
Je luisterde naar een aflevering van Leidse Link, een onafhankelijke journalistieke productie van Studio Onzichtbaar. De podcast kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Leids Mediafonds en met medewerking van het Leids Dagblad. Ik ben Pieter van der Wielen en Michiel van Poelgeest is de uitvoerend producent. De opnames vonden uiteraard plaats in Leiden bij Van Boom in de Doris onder het toeziend oor van Paul Sven de Haan. Vind je iets van deze aflevering? Laat het vooral weten in de comments op Spotify.
Nou Piet, dit was de 6e en voorlopig laatste Leidse Link. Kijk eens even terug op deze aflevering. Wat vond je ervan? Wat vond je van dit avontuur?
Ja, ik vond de liefde voor mijn stadje is toch wel weer een beetje toegenomen.
Ja, we gingen er toch ook wel een beetje in als een experiment, hè, met elkaar. Om te kijken van, wat hebben deze mensen nou eigenlijk met elkaar gemeen? Dat gingen we ontdekken. Wat is je nou het meest bijgebleven of het meest opgevallen? Of de gemene deler misschien van die gesprekken?
Nou, ze zijn allemaal toch wel heel positief over Leiden. Ik heb eigenlijk niemand horen zeggen van ja, joh, het is een rotgat in de grond en er gebeurt hier nooit iets. En niet zeg maar dat born to run gevoel, weet je wel. Maar allemaal heel positief over de stad. En ook allemaal op een andere manier. Allemaal vinden ze iets anders in die stad. En in deze reeks was de universiteit wel heel belangrijk. Die kwam echt wel vaak terug. Dus dat is toch ook wel een soort kloppend hart van de gemeenschap.
Ja. Je zegt, je bent nog iets verliefder misschien geworden op de stad.
Ja, het is een beetje een soort van aangewakkerd. Je kijkt toch weer met andermans ogen naar de stad. En dat is altijd leuk.